uit Jozua. Eerst uit hoofdstuk 1 een gedeelte. En dan uit hoofdstuk 3 een gedeelte. Er staat ontzettend veel leerzaams in Jozua. Daarom heb ik het ook over 7 avonden verspreid. En dan nog kun je niet alles behandelen. Dus het wordt ook... Het worden stukjes eigenlijk uit het Bijbelboek. En we gaan eerst uit hoofdstuk 1 de eerste 11 versen lezen. Dat ook rustig. Uit de herziene Statenvertaling. En dan iets uit hoofdstuk 3. Overigens, deze is weer te verkrijgen. Was eigenlijk uitverkocht, maar het is een tip. Hij kost €100.
Is maar dat Telos?
Nee, dit is de herziene Statenvertaling.
Die heb ik al wel.
Die heb je allemaal al natuurlijk. Maar als je echt een hele mooie zoekt met... Mooi
met
kaft.
Met een kaft en gouden...
Ja, nee, maar hij ligt lekker in de hand en hij is... Maar even gewoon ertussendoor, hè.
Deze ligt ook lekker.
Ja, dat klopt. Dat is NBG plus Telos.
Ja, daarom.
Ook goed. We gaan lezen. Jozua 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei... Mijn dienaar Mozes is gestorven... Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen de Israëlieten ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Toen gebood Jozua de beambten van het volk, ga midden door het kamp en gebied het volk, maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heer uw God u geeft om in bezit te nemen. Dan is het hoofdstuk 3. Hoofdstuk 2 handelt over de verkenners die dan dat land verkennen en Raagab ontmoeten en zij beschermt hen. Komen ze terug en dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 1. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten. En ze overnachten daar voordat zij overstaken. Het gebeurde na verloop van 3 dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen en het volk geboden. Wanneer u de ark van het verbond van de Heer uw God ziet en de Levitische priesters die hen dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan. Want u bent die weg niet eerder gegaan. Verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. Tot zover de lezing. Ja, ik heb jullie... Vorig jaar 6 avonden, als ik het goed herinner, over het kruis van de Heer Jezus. Eigenlijk onderwezen. Het kruis is eigenlijk het eerste, en dat gaan we ook de volgende keer weer zien. Dat rekent af met het negatieve. Het kruis komt eerst, want het vlees, de zonde, de wereld, de duivel, hij heeft ze allemaal verslagen. De dood op het kruis. Eerst moeten we leren wat God op het kruis heeft weggedaan. Dan hebben we gehad 7 avonden over de Heer Jezus. Weet je nog? Want als we het negatieve laten waar het moet zijn, namelijk onder het oordeel, dan kunnen we vrijuit ons zicht op de Heer Jezus richten. Dus daarom waren de 7 avonden over de Heer Jezus. En deze keer gaat het over de strijd, want dat is allemaal heel lastig, dat is niet makkelijk. Het is niet heel simpel en eenvoudig om het kruis toe te passen en om je ogen op Christus te richten. Want de Satan met zijn vele listen probeert iedere keer weer iets tussen jou en de Heer Jezus te brengen. Het kan zijn de drukte van het leven, het kan zijn een verkeerde leer, het kan zijn je eigen falen, dat je daar helemaal mee wordt overstelpt eigenlijk. Dus iedere keer weer probeert hij iets tussen jou en Christus te brengen. En de eerste avond vanavond gaat over de voorbereiding op de strijd. Want er wordt van ons verwacht dat we in een bepaalde toestand zijn, moreel gezien, om deel te nemen aan die strijd. En ik probeer heel duidelijk te maken wat de strijd is, hoe de strijd gestreden wordt en wat de inzet eigenlijk van die strijd is. En we leven in een hele, 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 hele lastige tijd. Ik weet niet of jullie dat ook ervaren.
Zeker.
Het is niet alleen zo dat je in de wereld ontzettend veel duisternis tegenkomt. Het is natuurlijk zo dat de wereld in het boze ligt. Maar je wordt er in je gezin mee geconfronteerd. Iedereen met tieners weet het, hè? Met mobieltjes, met media. Je wordt er doodgegooid bijna. Je moet iedere keer keuzes maken. En dan in de gemeente is het ook een hele moeilijke tijd. Er komt heel veel af op gemeenten. Er zijn ontzettend veel problemen in gemeenten. Vandaag is het natuurlijk een hot item, de homoseksualiteit, om maar eens wat te noemen. Daar zijn de meningen over verdeeld. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En, nou ja, er is voortdurend strijd. En dat raakt ons persoonlijk. Want door al die strijd en al die dingen die er gebeuren, heeft Satan zijn ingang gevonden om ons af te trekken van Christus en om ons onrustig te maken. Ja? En als ik om me heen kijk, dan zie ik dat bijna alle gemeenten waar ik kom, dat is niet bedoeld als een hoogmoedig oordeel of iets, maar het is gewoon een constatering en ik vind dat heel erg. Maar die hebben bijna allemaal die hemelse roeping uit het oog verloren. Het typerende van de gemeente is, dat hebben we ook gezien, hè, in die avond over de Heer Jezus, dat ze een hemelse roeping heeft, dat er niets gezien mag worden van de oude mens in die gemeente. Het is niet alleen van de zonde, dat spreekt voor zich, maar ook niet van de menselijke wijsheid of de menselijke organisatie of alles wat te maken heeft met de wereld. Het is een hemels volk en alles is en zou moeten zijn onder de heerschappij van de Heer Jezus en de Heilige Geest. Nou, we gaan, het doel van deze avonden is, dat heb ik ook in de inleiding geschreven, het is dat er een gemeente is in Zeewolde. Dat is het doel, een heel hoog doel, waar de Heer zijn vreugde in vindt. Wat de wereld er ook van zegt, dat is het doel. Dat is ook waarom er strijd is. Het gaat er niet om wat de mensen vinden of voelen, maar het gaat erom of de Heer zijn vreugde kan vinden in de gemeente. Zoals hij tegen Philadelphia zegt in Openbaring 3, ik weet uw werken. U hebt mijn woord bewaard. U hebt mijn naam niet verloochend. Maar u hebt kleine kracht. Maar ik ken het, ik weet het. Dat is wat het doel. Nou, er zijn verschillende soorten strijd. Dat moeten we even goed onthouden. Niet alles is de geestelijke strijd. De strijd bijvoorbeeld tegen je eigen begeerten of je eigen vlees, dat is trouwens niet helemaal de bedoeling, maar het feit dat je daarmee worstelt is niet de geestelijke strijd. Dat heeft te maken met Amalek, hè, zoals dat zo mooi een beeld is in Exodus hoofdstuk 17. Amalek valt je aan op je zwakheden. Wil je laten ontmoedigen. Dat is niet de geestelijke strijd. De geestelijke strijd is heel anders. De geestelijke strijd is dat wij met een onbedekt gezicht de Heer Jezus aanschouwen in heerlijkheid. Opdat wij de hemelse positie op aarde gestalte geven. Dat is de geestelijke strijd. Ik zeg het nog een keer. Om de hemelse positie Dat klinkt heel verheven, maar het is heel nuchter. Om dat gestalte te geven in de gemeente. Maar dan moeten we eerst genieten van het beloofde land. En daar gaat Jozua over. Jozua gaat over het in het bezit nemen van het beloofde land. Dat is niet de hemel. Dat is onze plek in de hemelse gewesten nu. Onze zegeningen. Dat is Christus verheerlijkt in wie wij voor God aangenaam zijn gemaakt. Maar nog meer, dat is die plek waar de gemeente gezet is. Want wij zijn het lichaam van Christus. En hij is in de hemel. Wij zijn het ook. Wij zijn hemelse mensen. Dat wil niet zeggen dat wij een soort bepaalde hemelse uitstraling hebben of zo. Zoals engelen. Maar dat alle principes in de gemeente van hemelse oorsprong zijn. Dat ze passen bij de Zoon, bij de Heer. Ja? Nou, als je nou even teruggaat naar Jozua 1. Dan zie je staan, vers 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer. Dat de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Dan komt er een stukje over dat in het bezit nemen van het land. Maar Mozes was degene die het volk leidde in de
woestijn.
Daar is hij een beeld van de Heer Jezus die ons leidt hier beneden in deze wereld. Wat is er in de woestijn? Er is niets te vinden wat onze ziel kan voelen. We leven in een wereld waarin we voortdurend geconfronteerd worden met allerlei duisternis en onreinheid. En daar zuchten wij onder, wij zuchten. Klopt, hè? Maar de Heer Jezus zegt, kijk naar mij, hoe ik door die wereld ben gegaan. Mozes is het type van hem. Toen ik verzocht werd, toen zei ik, nee, het staat geschreven. Er staat geschreven, hij nam geen stenen als brood. Hij voedde zich niet met de wereld. Hij ging niet de koninkrijken van de wereld, in ontvangst nemen. Hij aanvaarde geen aanbidding. Toen, hij zei, er staat geschreven. Er staat geschreven. Dus de woestijn is de plek die wij ervaren als de wereld. En als we daar in die wereld op hem willen gaan lijken, dan moeten wij onze ogen richten op het voorbeeld dat is Christus. De Heer Jezus. Hoe is hij door deze wereld gegaan? Hij zei altijd, wat de Vader zegt, doe ik. Mijn voedsel is te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. Daar is Mozes een beeld van. Maar Mozes is ook een beeld van de wet. En de wet brengt ons niet in het beloofde land. Dus Mozes was gestorven. Dat zit er ook een beetje in. En dan roept God Jozua. En de geestelijke strijd is niet in de woestijn. Hier beneden worstelen met alle duisternis. Maar de geestelijke strijd is jouw positie in de hemelse gewesten verwezenlijken. En waar zijn de vijanden? In het beloofde land. Er was maar één vijand in de woestijn, dat is Amalek. Dat is het vlees, dat is onze eigen natuur. De duivel die dat gebruikt. Maar de hemelse gewesten, Christus, ja, daarvan genieten. En te zeggen, ik hoor hier niet beneden, maar ik heb daar mijn roeping, ik heb daar mijn vreugde. Dat is de hemelse roeping. En nu ben je overdag aan het werk. Je bent met je kinderen bezig, je bent het huishouden aan het doen en je ervaart zuchten. Wat is de wereld toch? Dat is de woestijn. Ja? Je trekt je terug, je gaat de Bijbel lezen, je hoort een preek, je bidt, je verheugt je in Christus, het beloofde land. Het is allebei realiteit voor ons. Dus het ene is waar, het andere is ook waar. Een christen is zowel in de woestijn als in het beloofde land. Alleen, het boek Jozua zegt, ik wil dat je dat beloofde land in bezit gaat nemen. En Jozua is een beeld van de Heer Jezus Christus, die door zijn geest in ons onze ogen richt op hem, daarboven. Dat is Jozua, een beeld van de geest van God in ons. Christus hier beneden, in de gemeente. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Nou, er zijn 7 volken die de geestelijke machten voorstellen. Dat heb ik ook uit Deuteronomium 7 daar geciteerd. Dat staat ook op je samenvatting. Wanneer de Heer uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, 7 volken die groter en machtiger zijn dan u. Ja? Dus wanneer de Vader ons met Christus heeft gezegend, met alle geestelijke zegeningen, heeft hij daarvoor de hele macht van de Satan verslagen en openlijk tentoongesteld. U bent verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. De Satan heeft geen enkele invloed meer op ons, behalve dat hij met zijn listen en met zijn verleidingen probeert jou weg te trekken van het beloofde land, de zegeningen in Christus, in de Heer Jezus. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Het is namelijk heel belangrijk om te genieten van Christus. Verblijft u in de Heer. In de praktijk betekent dat het volgende. Er komt iets in je leven wat heel erg is. Je hebt er net iets over verteld, Ronald. Een hersenbloeding gehad. Ik weet ook wel het een en ander niet zo erg als jij, hoor. Maar ik ken natuurlijk vele christenen in dit land. Ik spreek met heel veel mensen. Heel veel mensen hebben te lijden met allerlei zaken. En de hemelse roeping zegt, de Vader in de hemel, en dat is heel moeilijk, maar hij laat al deze dingen meewerken ten goede. Uiteindelijk zul je met hem zijn. En vertrouw mij nou maar, ik heb dat in de hand. Want je bent niet van beneden, je bent niet van deze wereld, maar je hoort bij mij. Je bent mijn kind. De hemelse roeping. Paulus zegt, wij hebben nog niet geregeerd. We zijn hier nog niet om te regeren, dat komt straks. Maar wij lijden, wij zijn in alles verdrukt, wij zien geen uitweg. Maar, zegt hij, in het alles verblijden wij ons in de Heer. Ik ben een gevangene in de Heer. Niet van Rome, in de Heer. Het is zijn leiding, het is zijn... Hij heeft de heerschappij over mijn leven. Wat er ook gebeurt aan moeilijkheden. En dat is het beloofde land. Je bent in Christus gezet. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar op aarde, in de woestijn, is daar niet veel van te zien. Het is door het geloof in de innerlijke mens dat wij die dingen ons eigen maken. En daarom zegt Paulus, je hebt niet te strijden tegen vlees en bloed. Al die mensen die tegen ons zijn als we Christus vertegenwoordigen, maar die tegen de machten, de overheden, de wereldbeheersers van deze duisternis. Efeze 6, vers 12. En Jozua is in dit boek het type van de Heer Jezus. Die in ons, de Heilige Geest, ik kom tot u, zegt hij in Johannes 14, vers 18. En de Geest zal u leiden tot de volle waarheid. Wat is dat, de volle waarheid? Dat is de zegening in Christus. Ik heb daar 2 teksten op je samenvatting over geschreven. Die staan in het midden, iets onder het midden. Moet je goed kijken wat er staat. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is. Zie je dat? Opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Jozua, de geest van God, die uit God is, wil ons in het beloofde land brengen. Hij is degene die voorop gaat. Dat is de geest van Christus. En nou zegt Jozua 1 vers 3, elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Dus het is gegeven, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, maar de vraag is of wij het ook echt verwezenlijken, of we ervan genieten, of we het echt gaan zien, of Christus door het geloof in onze harten woont, of wij de Vader echt danken die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Of we echt daarvan genieten, of echt zeggen, hier beneden is mijn leven niet. En alles wat mij overkomt, heeft allemaal te maken met die prijs van de bovenwaartse roeping. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mag. Weet je wel, dat is die voedsel zetten op die erfenis. En Nou zegt hij in vers 2, steek deze Jordaan over. Want het beloofde land ligt aan de overzijde van de Jordaan. En daar hebben we het vorig jaar over gehad, dat kruis. Daarom ben ik daarmee begonnen. Het blijkt dat heel veel gemeenten dat kruis niet echt ten diepste hebben begrepen. Waarom niet? Omdat ze allerlei wijsheid van mensen gewoon gebruiken als bouwmateriaal voor hun gemeente. Maar dat kan niet, want God heeft de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt. En daarom zegt hij, wees arm van geest, zorg nou dat je niet op vlees vertrouwt, dat je alles verwacht van de Heilige Geest, ook het onderwijs. Niet dat je dan moet gaan zitten en hij onderwijst je, maar de geest geleide mensen weten de juiste gezonde woorden te brengen. Nou, hemelse roeping. Heel concreet betekent dat in de gemeente, hier in Zeewolde, dat het kruis, de Jordaan, de dood van Christus, daar moeten we eerst doorheen, dat gaan we de volgende keer zien. En daarna kom je in Gilgal. Hè? Dat is ook het oordeel op je eigen vlees toepassen. Dat is ontzettend lastig. Ik was van de week in een gemeente en hadden we even een gesprek met iemand. En daar is ook een strijd aan de hand. Want daar willen ze dus ook zeggen van, ja, weet je, als iemand een homoseksuele relatie heeft in de gemeente, ja, dan kunnen wij niet zeggen van, dan gaan we weg. We willen wel liever dat hij ermee stopt. Maar als hij er niet mee stopt, dan staan we nog steeds om zo iemand heen. En hij hoort erbij. Enzovoort. Ja? Nou, dat is dus lijnrecht in tegenspraak met door de boze uit die middenweg. Even los van het traject daar naartoe. Dus het kruis maakt gewoon een einde aan al die gedachten van, hé, maar het is een broeder en het is aardig. En moet er liefde voor. De balk in je eigen oog. Enzovoort. Het is allemaal gevoelselementen die er uiteindelijk voor zorgen dat de heiliging eigenlijk een beetje aan de zijkant komt te staan. Snap je wat ik bedoel? En de hemelse roeping betekent van de gemeente, daar moet een nieuwe mens zichtbaar zijn die nu in de hemel is. Waardig de Heer, het moet bij hem passen. En dan zeg ik niet dat je daar gevoelloos mee om moet gaan, helemaal niet, helemaal tegenovergestelde, maar dat we wel het doel moeten hebben wat zo'n roeping inhoudt. Daarom staat er ook onder die tekst van 1 Korinthe 2. Hè, ik vermaan u dan, ik de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen. Dus het moet passen bij onze roeping. God heeft ons uit de wereld getrokken. Paulus gebruikt die tekst uit Galaten hoofdstuk 1 om aan die mensen duidelijk te maken, jongens, die wet die jullie nu weer met z'n allen omarmen, dat besnijden en zo, dat is de geest van de wereld. Dat is het ABC van deze wereld. Dat zijn de elementen van beneden. Die hele godsdienst van de mens heeft God op dat kruis weggedaan. En wandel nou waardig je roeping. Zorg nou dat er in de gemeente geen zichtbare elementen komen. Geen judaïstische elementen. Maar dat het allemaal Christus is wat gezien wordt. Heel nuchter. Broeders die leiding geven, worden erkend door de rest. Die worden niet aangesteld of gekozen door democratische beginselen. Dat is allemaal de wereld. Nee, de Heer geeft ze. En wij herkennen ze. Ze geven leiding en je zegt, ah, dat is een oudste. Enzovoort. Dus er zijn allemaal hele eenvoudige beginselen die te maken hebben met het huis van God, waar ik ook 2 seizoenen geleden over heb, met jullie heb gesproken. Hè? En die strijd is van die duivel is gericht op alles wat hier op beneden Christus wil laten zien. Dus zodra jullie als gemeente zeggen, nou, dat lijkt me fantastisch, we willen graag dat Christus zichtbaar wordt op deze manier in onze gemeente. Kleine kracht, maar we houden zijn woord, we beleiden zijn naam. En dan krijg je te maken met die pijlen. In je persoonlijk leven, in gemeentelijk leven, twist, toorn, ruzie. Alles wordt in het werk gesteld om dit te dwarsbomen. Ja? Dus je moet de Jordaan over. Dat betekent het einde aan het ik, het einde aan de mens. Dus dat land ligt aan de overkant van de Jordaan. Daar gaan we de volgende keer naar kijken. Dus Samengevat, hoe meer wij doordrongen zijn van onze positie, van wie de Vader is, want de Heer Jezus heeft de Vader geopenbaard. En de Vader heeft ons uit de wereld getrokken, heeft ons verbonden met zijn Zoon. En hij ziet ons aan in zijn Zoon. En hij heeft ons tot geliefde zonen en dochters gemaakt. En hij heeft ons in de hemel gezet, zittende, staat er zelfs, zodat er volkomen rust is. We hoeven niets meer te presteren om bij hem in de gunst te komen. Hij heeft het allemaal gedaan. Het is niet uit uzelf, het is een gave van God. Maar dat moet wel zichtbaar worden hier beneden. Hoe gebeurt dat? Door het geloof. Elke plaats waar jij je voedsel op zet, en dat doe je door het overpeinzen bij nacht en bij dag. Ik heb ook voorgelezen, Jozua 1, vers 8, vers 8 van het woord. Dat gaat niet bij even 3 teksten lezen en een boekje over de hemelse positie klaar. Nee, het is echt het woord van God, de Bijbel, overpeinzen. En met name de brief aan de Efeziërs en aan de Colossenzen laat ons het beloofde land zien. Vooral de brief aan de Efeziërs. Dus, mijn dienaar Mozes is gestorven. Ja? En hij zegt tegen Jozua, vers 2, steek deze Jordaan over, u en heel dat volk. Dus eerst Jozua, dat gaat in hoofdstuk 3 ook gebeuren. De ark gaat eerst, hier is het dan Jozua. Eerst Christus. Hij is in de dood gegaan en wij hebben daar naar te kijken op gepaste afstand. En dan gaat hij dat land beschrijven in vers 4. Van de woestijn en Libanon af tot de grote rivier. Dus in hoofdstuk 2 gaan ze dat verkennen. En ik heb jullie 7 avonden over de Heer Jezus verteld om dat land in kaart te brengen. Want van wat zijn de zegeningen eigenlijk? Wat is dat land? Nou, alles wat de mens Christus voor God is, dat ben jij ook voor God. Heilig, rechtvaardig, geliefd. Hij is dat en jij bent dat ook. Je bent dus niet meer van deze wereld, zoals hij niet van deze wereld is. Je bent een hemelburger zelfs geworden. Paulus schrijft dat aan de gemeente in Filippi. En dat was een kolonie van Rome. Er was een kolonie van Rome in Macedonië gevestigd, waar alle Romeinse principes net zo golden als in Rome. Maar ze zaten in Macedonië. Griekenland. En zo is het bij ons ook. We leven in deze wereld, maar onze interesses en onze politiek, als het ware, het is allemaal hemels. Dat wil zeggen, het heeft te maken met die ene mens, de Heer Jezus. Waar de wereld zegt, je moet voor je eigen recht opkomen, daar zegt het hemelse burgerschap, nee, worden wij vervolgd, wij zegenen. Ja? Worden wij gelasterd, wij verdragen. We zegenen, we verdragen. Dat is heel anders. Dat komt dat hij zo is. Nou, dan vers 5. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Die tekst mogen we ook wel eens heel goed tot ons laten doordringen. Want wij zingen toch wel regelmatig, laat mij nooit meer gaan. Weet je wel, dat Abba Vader. Nou, hoef je echt niet te zingen, met alle respect voor het lied, want dat is een mooi lied. Mm-hmm. Maar God belooft, je staat niet alleen in deze strijd. Niet alleen is mijn Zoon voorgegaan door de Jordaan heen. Hij heeft alle machten overwonnen, alle 7 volken als het ware. Maar ik ben bij je. Ik weet uw werken. Ik ken je strijd. Ik weet wie je bent. Ik ben bij je. Dat staat hier heel mooi geschreven. Alleen, vers 7, er is niet alleen geloof nodig, maar ook moed. Hè? Geloofsmoed.
Moed verloren, al verloren.
Ja, klopt. Ja, moed verloren, al verloren. En hij zegt dan tegen Jozua: wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Ja? En vers 6 zegt: wees sterk en moedig, want u zult het volk het land dat ik hun vader gezworen heb, hun geven. Of in bezit laten nemen. Dat is de Heer Jezus. Hè? Hij was degene die voorgegaan is. Hij is moedig geweest. Hij is degene die het moet doen. Wij niet in eigen kracht. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 6 vers 10. Sterkt u in de Heer. En dat is de strijd. Sterkt u in de Heer Jezus. Daarom moeten ze ook bijna drie dagen, moeten ze voedsel tot zich nemen voordat ze door Jordaan overgaan. Dat heb ik in vers 11 voorgelezen. Want die beambten van vers 10, wie zijn dat vandaag? Die beambten van Jozua, want Jozua gebood de beambten. De Heer Jezus verhoogt en hij geeft de gemeente...
opzieners.
Ja, hij geeft ze evangelisten, herders, leraars, opzieners. En die mensen die zeggen allemaal tegen de gelovigen, als ze tenminste echt door Gods geest worden geleid, zeggen ze... kijk naar de Heer Jezus, sterk je in de Heer, neem voedsel, kijk maar vers 11. Maak proviant voor u klaar. En dat is een geestelijk beeld van eerst eventjes tot rust komen en nou eens gaan proberen te begrijpen wie de Heer Jezus is. Wat hij gedaan heeft op het kruis. En dat kost echt wel een paar jaartjes van je leven om daarin door te dringen. En alle oppervlakkigheid van vandaag in de evangelische wereld, sorry... maar dat gaat alleen maar over onszelf. Vaak. Ik zeg niet alles, want er zijn ook hele mooie dingen. Maar het moet niet over de geest gaan. Ik heb het al vaker hier gezegd. Maar het moet gaan over hem. En daar moet je 3 dagen voor uittrekken. 2,5, 3 dagen. En dat is eigenlijk de hele christelijke periode. Van 2000 jaar nu al bijna. Waar eindigt het boek Handelingen mee? Weet iemand dat? Niemand. Ik weet het. Ik wist het ook niet, hoor. Maar ik...
in Rome.
Ja, en dan? Het laatste vers, let op, ik ga het voorlezen. De laatste 2 versen. Hij nu bleef 2 hele jaren in zijn eigen huurwoning.
Oh ja.
Heb je weer, hè? 2? Ja. Hier 2 dagen en daar 2 hele jaren. En hij ontving allen die bij hem binnenkwamen. Hij preekte het Koninkrijk van God, dat is de heerschappij van Christus. En... wat komt er dan? Leerde aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Handelingen 28. Dus geworteld zijn in Christus kost tijd. Daarom heb ik ook 7 avonden over het kruis, of 6 en 7 over de Heer Jezus. Het heeft allemaal te maken met Christus. Geestelijke groei, geestelijke strijd, heeft alles te maken met zien op de Heer Jezus. Hij heeft het ons de overwinning gegeven. Hij is ons voorgegaan. En hoe meer wij vervuld zijn van zijn heerlijkheid, van zijn persoon, hoe meer we stand houden. Neem de hele wapenrusting van God op om te kunnen stand houden tegen de listen van de duivel. Wat is die wapenrusting van God? Dat is Christus. Geloof. Schild van het geloof, de lenden omgord met de waarheid. Het is allemaal een beeld van wie hij is en wat hij praktisch in ons uitwerkt. En we zien het hier ook. Maak proviant voor u klaar, hè? Jozua 1 vers 11. Want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken. Zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen. Dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. Nou, wat was het eerste wat ze tegenkwamen in het beloofde land? Welke vesting?
Jericho.
Ja, waar is dat een beeld van?
De wereld.
De wereld, ja. Het grootste obstakel in het bezit nemen van de hemelse positie is de wereld. We worden dagelijks geconfronteerd met de wereld. Er zijn allerlei afgoden die zich aandienen in de wereld. En als je een beetje je eigen hart kent, dan weet je hoe snel iets je van Christus kan aftrekken. Tuurlijk, je mag bezig zijn met dit en met dat, is allemaal prima. Als het je hart in bezit neemt, dan zegt Johannes, pas op voor de afgoden. En daarom zegt Paulus ook in Filippenzen hoofdstuk 3, ik heb alles schade geacht om de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. En dat is Jericho. Jericho is de wereld. Een enorme, we gaan erover nadenken over een paar avonden, een enorme vesting. Ze moesten daar helemaal niet aankomen, ze moesten helemaal niet naar binnen gaan, ze moesten er alleen omheen. Dat is ook onze taak. Onbesmet van de wereld. En dan zal de wereld ook zijn kracht verliezen. Dan gaan we even naar hoofdstuk 3 van Jozua. Want, oh nee, nog één dingetje. Sorry, uit hoofdstuk 1. Even één ding vergeten. Vers 8. We hebben geloof gehad. Dus zet je voet op dat beloofde land. Elk stukje waar je je voet op zet, is van jou. De geest is gegeven om ons te laten weten wat ons geschonken is. Ja? Moed. En 3 is dat woord gehoorzaam. Ik weet niet hoe jullie de Bijbel lezen. Maar vandaag wordt er gezegd vaak van ja, een tekst hier en een tekst daar. Dan ben je weer gerustgesteld, dan ben je weer getroost. Maar hier staat van vers 8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet doen, sorry, u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dus waarom kregen die Efeziërs zo'n geweldige uiteenzetting van die positie? Omdat zij heiligen en getrouwen waren. Als er geen gehoorzaamheid aan het woord is, kan God ons ook niet meer van zijn zoon laten zien. Het woord is gegeven om ons de Heer Jezus te tonen en ons te zeggen hoe wij hem moeten volgen. Toch? Wie mijn geboden bewaart, die is het die mij lief heeft en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14, vers 21. Gehoorzaamheid aan het woord leidt tot diepere openbaring van de Heer Jezus. En hoe meer wij de Heer Jezus zien, hoe meer wij ook weer gehoorzaam zijn aan zijn woord. Dat is een wisselwerking. Ja? Dus geloof, zet je voet erop. Moed. Wees niet bang, ik ben met je. Je hebt niet ontvangen een geest van bangheid, maar van liefde, van kracht, van bezonnenheid. En gehoorzaamheid. Dat is ook zo belangrijk. Een geest van gehoorzaamheid. Daarom zegt de Bijbel ook dat je je kinderen moet opvoeden in de tucht en vermaning van de Heer. Ze moeten al jong leren wat gehoorzaamheid is. Dat is nog een beetje tegen hun wil. Zeker als ze puber zijn. Dan is het helemaal een lastig verhaal. Maar ze leren op een gegeven moment gehoorzaamheid. En als ze dan tot geloof komen, hopen we, bidden ervoor. Dan hebben ze al een stuk training gehad in gehoorzaamheid. En als een kind opgevoed wordt met totale bandeloosheid, dan zal die ook later grote moeite hebben om de Heer te gehoorzamen. Ja? Oké, dan gaan we nu naar hoofdstuk 3. Vlak voordat ze de Jordaan overgaan, nog een aantal dingetjes. Vers 2. Het gebeurde na verloop van 3 dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen. Heb je het weer, hè? Heb je die beambten weer? En ze geboden het volk. Heb je het weer? Wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet. Eerst de ogen richten op Christus. De ark is een type van de Heer Jezus. Die wordt gedragen door de priesters. Dat is ook een beeld van de gemeente, want we zijn allemaal priesters. En onze taak is om de naam van de Heer Jezus in deze wereld omhoog te houden. Dat is onze taak. Het nummer die gaat over allerlei klassen van priesters. Maar het zijn allemaal levieten. Het is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid om die roeping, die hemelse roeping, dat is de heerlijkheid van Christus verhoogd, om dat in jouw leven gestalte te geven door zachtmoedigheid, geduld enzovoort. En ik weet wel dat het een strijd is om dat te doen. Maar dat heeft te maken met de geestelijke strijd, dat de Satan niet wil dat wij zicht hebben op Christus. Hij heeft het liefst dat we in de gemeente bezig zijn met allerlei andere zaken. Zoals het laatst ook op de studie in Harderwijk een stel was wat ontmoedigd kwam vanwege een ruzie over de doop in hun eigen gemeente. Waar ook oudsten zijn opgestapt en het hele toestand. Ja? Helaas. De Jordaan, ik zeg het nog één keer, de Jordaan is een beeld van de dood. Maar niet zoals de Rode Zee. De Rode Zee redde ons van de vijanden. De Jordaan brengt ons bij de vijanden. Ja? De Rode Zee heeft ons verlost van de macht van de zonde. Maar de Jordaan brengt ons in het beloofde land om te genieten van de verheerlijkte Christus. Terwijl de Rode Zee ons brengt in de woestijn. Dat is ook waar, hè? En Psalm 42, vers 8 zegt: al uw baren en al uw golven zijn over mij heen gegaan. Het gaat over de Heer Jezus. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is in de Jordaan, de doodsrivier, gemaakt tot zonde. Maar wij zijn in hem ook gestorven. Dat is ook belangrijk. Maar voordat je dat gaat begrijpen, moet je eerst je oog richten op die ark. Wat is er nou precies op het kruis gebeurd? En ja, ik zeg het hier nog een keertje, maar zegen vloeit niet voort uit mensen oproepen om alles op het altaar te leggen, of om zich helemaal over te geven, of om alles aan zijn voeten te leggen. En dan komt de zegen. Nee, de zegen komt alleen door het geloof in het volbrachte werk van Christus. Door geloof in dat werk. Wees vervuld met de geest betekent: alles wordt bepaald door de geest, omdat ik weet dat ik met hem gekruisigd ben. Ja, dat is wel een heel groot verschil, hoor. Ja? Vers 3. U moet vanaf die plaats opbreken en hem volgen, staat er. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, omdat u de weg zult weten die u moet gaan. Want u bent die weg niet eerder gegaan. Ja, Jezus is mijn vriend en zo, dat vind ik kwetsend. Ik bedoel, dat is geen afstand van 2000 el. Sowieso het praten over Jezus dit en Jezus dat. En we krijgen zometeen weer de Passion. En dan gaat Jezus rappen.
Ja.
Nou, dat doet je toch een beetje pijn als je dat hoort, of niet? Nee. Het is geen afstand van 2000 el. Hij is wel de heilige. Hij is de volkomen unieke zoon. Hij is door de dood gegaan voor ons. Hij is tot zonde gemaakt. Wij zijn met hem gekruisigd, maar toch is hij de unieke. En als je het beloofde land wil genieten, als je wil genieten van de zegeningen die God ons geeft in hem, dan heb je een enorme eerbied nodig voor zijn persoon. Want hij is ook God, de schepper, zegt Colossenzen hoofdstuk 1. En we moeten dat woord overdenken bij dag en bij nacht, dat betekent niet alleen een vlug even wat lezen, maar dat we een geest proberen te creëren van dat woord voor ons zo belangrijk is. Dat we daarin de Heer Jezus zien. En de voorbereiding op de strijd betekent: ga nou eens rustig zitten. En ga nou eens tijd nemen voor hem. Ik weet hoe moeilijk het is. De duivel, hij heeft talloze listen om je af te trekken van het woord en van het gebed. Ik neem me wel 20 keer voor per week om te bidden. En 19 keer komt het er niet van. Dat is de geestelijke strijd. Dat is de geestelijke strijd. Want het beloofde land is alleen maar strijd. Want die vijanden zijn in de hemelse gewesten. Ze zijn op de plek waar we gezet zijn, eigenlijk. En ze willen jou aftrekken van de Heer Jezus. Ze willen niet dat de gemeente een preek krijgt over de heerlijkheid van de Zoon of over het volbrachte werk. Maar liever iets over jezelf, wat jij moet doen, dat is veel fijner. Maar dat deed Paulus niet. Hij zegt niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Dat is iets anders. Dat is dat hij de heerlijkheid van de Heer Jezus toont. En we hebben net dinsdag een avond gehad over dat verschil tussen de bediening van de veroordeling en de bediening van de gerechtigheid, hè? En dan zegt hij dus ook van: het ene systeem is mensen vragen om iets te doen. een eisende God. Het andere systeem is een gevende God. Een God die in Christus heerlijkheid heeft laten zien van zijn wezen. Maar dat is het beloofde land. De heerlijkheid van de Vader. In de Heer Jezus. En Paulus noemt dat in hoofdstuk 4, vers 7, een schat in aardevaten. Want we zijn broos. We hebben te maken met allerlei vormen van lijden en van strijd met ons lichaam, met allerlei zaken in ons gezin, drukte. Het is allemaal aardevat, het is breekbaar, het is broos. Maar daarbinnen, in de innerlijke mens, daar is een schat. En dat is de heerlijkheid van God, die ons heeft gezegend in alles. Maar dan moeten we wel een afstand houden tussen ons. Want wij gaan ook door die dood heen. Daar zijn we al doorheen gegaan, maar dat moeten we ook verwezenlijken. En hem. Ja? Ja, de Satan wil gewoon niet dat we met hem bezig zijn. Maar met onszelf of met weet ik wat. Oké. Okay. Vers 5. Tenslotte. Verder zei Jozua tegen het volk: heilig u. Want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. Heb je het weer, hè? Hoe meer wij afgezonderd zijn van de wereld, hoe meer wij de heilige roeping gaan verwezenlijken. Want wij zijn geroepen met een heilige roeping. En de hemelse positie van de gemeente betekent heel concreet: er mag niets van de wereld zichtbaar zijn in de gemeente. Hoe leidt de wereld een organisatie? Dan moeten wij het in ieder geval niet zo doen. Hoe denkt de wereld over kennis? Nou, dan moeten wij het in ieder geval niet zo doen. Het gaat allemaal anders bij God. Het is allemaal vanuit zijn zoon, vanuit zijn kracht. En de mens heeft geen plek. Hij geeft zijn eer aan geen ander. Dat staat in Jesaja 42, geloof ik, of 48. Ik geef mijn eer niet aan de mens, ik geef mijn eer aan de zoon. Nou, tenslotte even naar Efeze 6. Want daar zien we de strijd zoals die in het Nieuwe Testament wordt beschreven. Maar als je de brief aan Efeziërs leest, dan zie je dat pas in hoofdstuk 6 het over de strijd gaat. Vanaf vers 10. Daar staat overigens, Efeze 6, vers 10. Sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doe de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Wat was de voorbereiding van de Efeziërs om die wapenrusting aangereikt te krijgen? Want geen ene andere gemeente, zoals Filippi of Colosse, die heeft het over de wapenrusting. Hij schrijft het alleen in Efeziërs. Waarom? Omdat er staat in hoofdstuk 1, vers 15. Dat zij geheiligd waren. Zoals Jozua dat zegt, heilig u. Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is. En van de liefde die u hebt tot alle heiligen. Dus. En ze worden genoemd in vers 1 van hoofdstuk 1, heiligen en getrouwen. Dus de voorbereiding van Efeziërs was, ze waren heilig, ze waren getrouw, ze hadden liefde. Paulus zegt, dan wil ik dat jullie verlichte ogen van je hart krijgen. Dat jullie gaan zien wat het beloofde land is. Dat zegt hij eigenlijk in hoofdstuk 1. Zijn erfenis. Hoofdstuk 1 vers vers 18 op het eind, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, het beloofde land dus. En dan zegt hij in hoofdstuk 4, wandel waardig die roeping, word navolgers van God, hoofdstuk 5. Geef dat een plek in je gezin, in je gemeente, op je werk, dat je niet van deze wereld bent, maar dat je hem vertegenwoordigt. En dan zegt hij, doe de wapenrusting aan. Want pas als je al die dingen in je leven laat zien, een beetje, kun je ook stand houden. Je kunt niet stand houden als het een bende is. In Korinthe zegt hij niet, doe de wapenrusting aan. Dat heeft helemaal geen zin. Want die mensen waren aan alle kanten de weg kwijt. En de gelaten ook. Je kunt pas stand houden en de geestelijke strijd voeren als je een gedeeltelijke voorbereiding hebt gehad van een stuk heiliging, een stuk, nou ja, het kruis toepassen. Dat komt de volgende keer dan met de Jordaan. Hè? En daarna de Jordaan komt Gilgal. Het dagelijkse toepassen van het oordeel van God op onze natuur, op alles wat de gemeente binnen wil komen. Als het niet past bij zijn zoon daarboven, dan moeten we het afwijzen. Dat is heel lastig, want hij was niet voor niets een gevangene in de Heer. Hij had niet voor niets vervolging en lastering. Want de mensen willen dat eigenlijk liever niet. De meesten willen dat niet. Die willen dat de gemeente een coole plek is, een coole uitstraling heeft. Met zoveel mogelijk mensen, het moet zo groot mogelijk zijn. Maar dat is niet Gods gedachte. Gods gedachte is, als er 2 of 3 zijn die samenkomen tot zijn naam, in zijn naam, dan ben ik in het midden. Als er 100 zijn die samenkomen in hun eigen naam, ben ik niet. Dat ben ik niet. Dat is misschien wel zegen. God kan altijd werken als zijn woord opengaat, maar ik ben niet in het midden. Ik sanctioneer niet alle besluiten daar. En daarom hadden zij die voorbereiding. En de volgende keer gaan we verder nadenken over wat nou dat betekent dat wij door de Jordaan moeten gaan. Dat we ook gedenkstenen oprichten in de Jordaan en ook aan de oever van de Jordaan. Zodat onze kinderen zeggen, hey, wat zijn het voor stenen? Hey, papa, waarom doe je zo? Hey, waarom ga je niet met dat en met dat mee? Nou, ik hoor bij de Heer Jezus. En je kunt kinderen niet in de gemeente houden door allerlei coole dingen te organiseren. Best leuk hoor. Maar daar zullen geestelijk verder niet door aangeraakt worden. Maar als ze zien dat jij een hemelse roeping uitleeft, dan gaan ze vragen stellen. Hoop ik. En hoe meer er van de Heer Jezus te zien is in de gemeente, hoe meer God genade geeft dat ook de jonge mensen tot bekering komen. Maar als wij een gemeente opbouwen vanuit onze eigen ideeën, met hout en met stro en al dat soort zaken, ja, dan blijft de jeugd een tijdje en daarna zeggen ze, doei, de wereld is toch veel leuker. Zo werkt het toch? Ja. En dat is ook een strijd hoor, met jongeren, want we zien het zelf ook thuis. Maar gelukkig gaat het nog wel aardig goed bij ons. Maar, we hopen de volgende keer erover na te denken. Maar ik hoop dat jullie vanavond iets gezien hebben van de ernst van de strijd. De strijd, de geestelijke strijd, is dus niet dat jij hier beneden worstelt met van alles, maar dat Satan jou wil beletten om de heerlijkheid te zien van de Zoon. Dat je daar je vreugde in vindt. Dat dat je doel is. En dat dat ook zichtbaar wordt in jouw leven. Dat is het doel van Satan, om dat te belemmeren. Maar wees sterk en moedig, want ik heb de wereld overwonnen. Ja? Nou, amen. Heb je nog vragen of iets toe te voegen op?